We lezen vanmorgen met elkaar Psalm 84 en dat is, ja, ik weet niet hoe dat hier is, maar wij waren afgelopen weken in het dorpje waar ik predikant ben, in Eemdijk, voor het eerst weer naar de kerk met mensen in de kerkzaal. Een maanden met een handjevol mensen, 6, 7, 8 mensen in de diensten gehad en ja, sinds kort weer met broeders en zusters in de gemeente. En het was ontroerend om elkaar weer te ontmoeten. En dan hebben we met elkaar in een aantal preken zijn we door Psalm 84 heen gegaan. Wat zo spreekt, hè, van het verlangen om naar Gods huis te komen, dat was mooi. En een van die, de middelste van die preken heb ik meegenomen. En daar gaan we het vanmorgen met elkaar over hebben. Psalm 84, en ik lees u het hele gedeelte. Verlangen naar het heiligdom. Voor de koorleider op de Gittit. Een psalm van de zonen van Korach. Hoe lieflijk zijn uw woningen, heren van de legermachten. Mijn ziel verlangt, ja bezwijkt zelfs van verlangen, naar de voorhoven van de heren. Mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw haar nest, waarin ze haar jongen legt bij uw altaren. Heren van de legermachten, mijn koning en mijn God, welzalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij loven u voortdurend. Welzalig de mensen wie de kracht in u is. In hun hart zijn de gebaande wegen. Gaan ze door het dal van de moerbeibomen, dan maken zij God tot hun bron. Ook zal de regen hen overvloedig bedekken. Zij gaan voort van kracht tot kracht. Zij zullen verschijnen voor God in Sion. Heere God van de legermachten, luister naar mijn gebed. Neem het ter oren, o God van Jacob. O God, ons schild zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde. Want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van mijn God, dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid. Want God, de Heere, is een zon en een schild. De Heere zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn weg gaat. Heere van de legermachten, welzalig de mens die op u vertrouwt. Tot zover. Gemeente, naar de verkondiging zingen we Psalm 91, vers 1 en 8. En de tekst voor de verkondiging is Psalm 84, vers 6 tot en met 9. Welzalig de mens wie de kracht in u is. In hun hart zijn de gebaande wegen, gaan ze door het dal van de moerbeibomen. Maken zij God tot hun bron ook, zal de regen hen overvloedig bedekken. Zij gaan voort van kracht tot kracht, ze zullen verschijnen voor God in Sion. Heere, God van de legermachten, luister naar mijn gebed. Neem het ter oren, o God van Jacob. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. Als ik zeg Sela, dan zullen de meesten van u, de meesten van jullie, denken aan de bekende christelijke muziekgroep, denk ik. Maar het woordje Sela komen we veel tegen in de psalmen. En ook in deze psalm, in Psalm 84, een paar keer. Het woordje Sela. Het woordje is een muziekteken. Waar Sela staat, daar wordt eigenlijk bedoeld een pauze. Een pauze in de, ja, in de strofenvorming van de psalm. Een muziekteken. Waar Sela staat, daar kun je even ademhalen. Daar eindigt een couplet. Als je met dat in je achterhoofd naar Psalm 84 kijkt, dan zie je dat die psalm bestaat uit 3 coupletten. Elk couplet gaat ook over iets anders. Het eerste couplet, de verzen 1 tot en met 5, gaat over het verlangen naar Gods huis. De tempel. Alleen de gedachte al aan de tempel in Jeruzalem, alleen de gedachte, dat maakt van alles los bij de psalmdichter. Een diep gevoel van heimwee. Het is waarschijnlijk een pelgrim geweest, de dichter. En hij spreekt vol bewondering en misschien wel met enige jaloezie over de vogels die hij heeft gezien in de tempel, op de voorhof, het plein voor de tempel, bij voorgaande bezoeken. Jaloezie op de mussen en de zwaluwen, die niet als hij terug moeten naar huis, maar die altijd mogen zijn in de tempel, in de nabijheid van de Heere. Welzalig zijn zij die in uw huis wonen, zij loven u voortdurend. En dan het tweede couplet. Het gedeelte waar wij vanmorgen bij stilstaan, de versen 6 tot met 9, gaat dan over het onderweg zijn naar Gods huis. En dan worden er opnieuw schepselen welzalig genoemd. Nu geen vogeltjes, maar nu mensen. Welzalig de mens van wie de kracht in u is. En daarmee schaalt de dichter de boodschap als het ware op. Hij schaalt het op. Gelukkig ben je als je niet alleen steeds dicht bij God mag zijn, maar gelukkig ben je als zijn kracht in jou is. Of om het om te draaien, als jouw kracht in hem is. Daar heb je wat aan voor onderweg. En je proeft aan alles. Hier is iemand aan het woord die ervaring heeft. Die me niet spreekt over iets wat hij in theorie heeft geleerd, maar dat hij zelf heeft ervaren. Hij weet waar hij het over heeft. Gaan zij door het dorre dal van de moerbeibomen, dan maken ze God tot hun bron. Ook zal de regen hen overvloedig bedekken. En dan het derde couplet. De verzen 10 tot en met 13 gaat dan over het dienen in Gods huis. Eén dag in uw voorhoofd is beter dan 1000 elders. Ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van mijn God dan lang te wonen in de tenten van de goddelozen. Nou, vanmorgen wil ik met Gods hulp stilstaan bij dat tweede couplet. En dan in het bijzonder over het dorre dal van de moerbeibomen. In de grondtaal wordt gesproken van de vallei van Bakka. Wat betekenen die woorden? En wat kunnen we ermee vandaag? Thema van de preek, de vallei van Bakka. Twee gedachten, als pelgrim er doorheen. En daarna als pelgrim de reis vol einden. Ja, gemeente, het beeld dat je krijgt van Psalm 84 is toch dat de weg naar Gods huis geen gemakkelijke weg is. Komen in de tempel, dat gaat niet vanzelf, dat is geen vanzelfsprekendheid. De weg naar Jeruzalem is voor de meeste pelgrims een lange weg. En er zijn allerlei gevaren, er zijn allerlei uitdagingen. Er zijn moeilijke stukken op die weg naar Jeruzalem. Zoals gevaarlijke beklimmingen, lastige afdalingen. Er is hitte onderweg. Nou, daar kunnen we, jongens en meisjes, ons vandaag iets bij voorstellen. He, als je met temperaturen zoals wij nu hebben op weg moet te voet naar Jeruzalem, met de nodige bagage waarschijnlijk, nou, dan gaat er maar aan staan. De hitte, de vermoeidheid, de uitputting misschien, ze dreigen. Al die dingen, ze zullen hun tol eisen. En nogmaals, de pelgrims zijn dus niet zomaar in Jeruzalem. Kun je zo op jezelf toe betrekken, kun je zo toepassen. De dienst aan de Heere, de dienst van de Heere, het volgen van de Heere, dat kost moeite. Dat gaat niet vanzelf. De weg achter de Heere aan, de vreze des Heeren, dat is een weg vol obstakels. En dat kunnen we ook regelmatig zo ervaren, toch? Maar doordat de dichter de kracht, zijn kracht heeft in de Heere, kan hij de weg volhouden. Kan hij uiteindelijk ook die reis voleinden. Sterker nog, en dat is goed nieuws, maakt hij die moeilijke weg, die moeilijke trajecten van die weg, tot plaatsen van bronnen, tot plaatsen van zegeningen. De vallei van Bakka, wat is dat voor een vallei? De vertalers van de Statenvertaling, die noemen het dal der moerbeziënbomen. En de vertalers van de herziene Statenvertaling gaan in datzelfde spoor. Maar zij voegen een woordje toe en maken ervan het dorre dal van de moerbeibomen. Strikt vertaald staat er de vallei van de balsemstruik. En je vraagt je af, is dit een bepaalde geografische vallei geweest? Ergens op die route naar Jeruzalem? Ligt die vallei ergens? Moet je daar doorheen om in Jeruzalem te komen? Dat lijkt niet waarschijnlijk. De vallei van Bakka, vallei van de balsemstruik, de letterlijke naam van de een of andere vallei, nee. Als dat zo zou zijn, dan zou die naam toch op zijn minst op andere plekken in de Bijbel ook naar boven komen. Om het maar wat modern te zeggen, oppoppen. En dat gebeurt niet. Nergens in het Oude Testament kom je die naam vallei van Bakka tegen, behalve hier, in Psalm 84. Ja? Bakka, één keer kom je het tegen. In 2 Samuel 5 en 1 Kronieken 14 gaan beide over dezelfde geschiedenis. David moet de vijand, de Filistijnen, opwachten. Opwachten in het dal van Refaim. En daar wordt gesproken over Bakka. Op het moment, zegt de Heere, dat je de voetstappen van het leger hoort in de moerbeibomen, dan weet je dat ik met je ben. Dan weet je dat de Filistijnen komen en dan moet je aanvallen. Nou, er is wel iets bij voor te stellen. Als je, ja, ik heb dat niet van mezelf, ik heb dat natuurlijk ook gegoogeld, maar als je die balsemstruik ziet, die takken, als daar de wind doorheen waait, dan maakt dat een klakkend geluid. Geluid als van een marcherend leger. Nou, daar kun je je wel iets bij voorstellen. Maar het dal van Refaim is helemaal geen dordal. En het dal van Refaim, in tegendeel, is heel vruchtbaar. Wordt wel een korengebied ook wel genoemd op andere plekken in de Bijbel. Nou, dan kun je niet spreken van een dordal, maar juist van een zeer vruchtbaar dal. En daarom ligt het niet voor de hand dat de dichter in Psalm 84 het dal van Refaim voor ogen heeft gehad. Nee, veel waarschijnlijker is het dat hij spreekt van het dal van Bakka met een H op het eind. En Bakka met een H op het eind, dat is Hebreeuws voor huilen of gehuil. En zo hebben de vertalers van een veel oudere vertaling dan de Statenvertaling, de Septuaginta, de oude Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel, het ook gelezen. En ervan gemaakt, de vallei van gehuil maakt hij, die pelgrim, zelfs tot een plaats die zegen zal geven. Gemeente, de dichter van Psalm 84 heeft het ten diepste niet over zijn weg naar de tempel in Jeruzalem. Hij heeft het ten diepste over zijn levensweg. De boodschap die hij afgeeft is: op mijn levensweg heb ik vroeg of laat te maken met tranen. Vroeg of laat komt het, dat tranendal. En zo komt Psalm 84 vanmorgen opeens heel dichtbij. Voor ons allemaal. Of je nou jong bent of oud. Of het nu op dit moment goed met je gaat, of op dit moment helemaal niet goed met je gaat. Voor ons allemaal geldt het. Vroeg of laat doemt het tranendal eens op. En dan kom je erachter dat je om dat tranendal niet heen kunt. Je moet er doorheen, of je wilt of niet. Die nare ziekte waar je zo onder lijdt. Die psychische aandoening die jou zo anders maakt dan de mensen in je omgeving. Die zonde die zo diep in je zit dat die elke keer weer naar boven komt. Welk goed voornemen je die avond toen je in bed ging ook nam. Misschien in je gebed uitsprak naar de Heere God. Toch komt die zonde steeds weer terug. Waardoor je het gevoel hebt dat je steeds verder bij God vandaan raakt. Steeds verder bij de bedoeling vandaan raakt die God met jouw leven heeft. Het verdriet van die relatie die stuk liep. Of misschien wel het verdriet van die relatie die jij zo graag wilde, maar die onmogelijk lijkt. Iedereen komt vroeg of laat bij het tranendal en moet door dat tranendal heen. Ja, sommigen moeten er, zo aangrijpend, zelfs meerdere keren doorheen. Dat je het niet snapt, Heere, waarom moet dat gezin of die persoon door zoveel lijden heen. Dat je er vroeg of laat doorheen moet. Ja, dat is geen bemoedigende boodschap. Dat je er vroeg of laat doorheen moet, door dat dal, is een gegeven. Kijk maar om je heen, toch? Ja, we doen soms, en dat is ook wel een spiegel van morgen, we doen soms alsof het tranendal niet bestaat. Ik weet niet, jongeren, hoe jullie dat hebben, maar als je toch kijkt op het gemiddelde profiel op Facebook of Instagram, of het mag hier nog, TikTok, dan zie je dat allemaal heel erg goed gaat, hè, met die mensen. Prachtige vakantiefoto's zie je erop. Allemaal mooie mensen staan er op die profielen. En daardoor ontstaat psychologisch een beeld in ons hoofd dat je leven pas geslaagd is als je leven een Facebook-leven is. We doen alsof het tranendal niet bestaat. We kijken ervan weg, toch? Maar het is er. Ook achter die mooie profielen op Facebook en Instagram gaan tranendallen schuil. We moeten helaas zeggen dat de aarde sinds de zondeval zelfs bedekt is met verleien van tranen. En nogmaals, daar kunnen we niets aan veranderen. Het is het resultaat van onze opstand tegen de Heere God, sinds Adam de eerste mens. Maar waar we wel wat aan kunnen veranderen, dat is de manier waarop we door dat tranendal gaan. Je kunt er op twee manieren doorheen, met God of zonder God. En voor een kerkganger geldt precies hetzelfde als de niet-gelovige man of vrouw hier in de stad. Je kunt er met God doorheen of zonder God doorheen. Ook als kerkganger kun je door het tranendal gaan zonder de Here. Je kunt naar de kerk gaan, misschien wel 2 keer per week, prima. Heel goed zelfs, doen ook. Je kunt belijdenis hebben gedaan. Je kunt jezelf gelovig noemen. Je kunt jezelf helemaal geven aan het werken in de kerk. En toch zonder de Heere God door die moeilijke periode van je leven gaan. En wat gebeurt er dan? Als je zonder God door zo'n tranendal gaat? Ja, dat is een hard gelach. Je kunt in een geloofscrisis komen. Je kunt jaloers worden op anderen die op het oog niet door zo'n moeilijk tranendal hoeven te gaan. Die het beter hebben. Je kunt verharden. Je kunt ten onder gaan aan prestatiedrang. Of misschien wel het tegenovergestelde. Ja, het heeft er ook alles weer mee te maken. Je kunt ten onder gaan aan onzekerheid. Zonder God. Maar uitsluitend met jezelf door zo'n dal heen gaan. Ja, daar word je niet wel zalig van. Daar word je niet gelukkig van, integendeel. Dan wordt elke stap die je zet in dat tranendal steeds zwaarder. Loodzwaar. En als je met God door zo'n tranendal gaat, wat gebeurt er dan? Ja, de psalmdichter, hij roept het ons toe in vers 6. Welzalig de mens van wie de kracht in u is. Welzalig, gelukkig ben je als de kracht van de Heere in je is. Ja, zegt iemand. Dat is mooi gezegd, psalmdichter. Maar dat kan ik zelf niet maken. Dat kan ik zelf niet organiseren. Soms voel ik gewoon niets van God. Laat staan dat Hij mijn kracht is. Ja, dat is wel eerlijk. Als je dat ervaart. Het is wel eerlijk als je dat ook beleidt. Een rake en ware opmerking. We herkennen het, denk ik, allemaal wel. Wat is de theorie vaak mooi? En wat is de praktijk tegelijkertijd vaak beroerd? En is ons geloofsleven zwak? Zeker in het tranendal. Ja, hoe wordt dat nu anders? De herziene statenvertaling zegt, door God tot je bron te maken. Maar als je goed kijkt naar vers 7, ik zou jullie willen uitnodigen om dat te doen. Als je goed kijkt naar vers 7, dan zie je dat God en hen schuin gedrukt staat. Dat betekent dat God en hen er in de oorspronkelijke grondtaal niet heeft gestaan. En dat klopt ook. Er staat, gaan zij door het dal van tranen, dan maken zij het, je zou ook kunnen lezen hem, tot een bron, ook zal de regen overvloedig bedekken of omhullen. Wat moderner gezegd, gelukkig zijn zij die hun kracht in de Heere hebben, gaan ze door het tranendal, dan maken zij het tot een bron. Ook zal de regen het in zegeningen omhullen. Hoor jij wat hier staat? Als je de kracht in de Heere hebt, zal heel die zware tijd, zal heel die moeilijke tijd omhuld zijn met hemelse zegeningen. Als jij, jongeren, je kracht in de Heere hebt, dan zul je het ervaren. Dan zal dat als verkwikkende regen aanvoelen. En we missen in onszelf inderdaad de kracht om verder te kunnen. We kunnen ons inderdaad leeg en uitgedroogd voelen. Maar dat weet de Heere ook. En Hij kan geven wat u, wat jij, wat ik nodig hebben. Kracht om het vol te houden. Kracht om door te gaan. Dat kan Hij niet alleen geven. maar dat wil hij ook geven. De vraag is, geloof je dat? Dat God een welwillend God is? Geloof je dat als je tot hem bidt, dat hij werkelijk wil verhoren, dat hij je werkelijk nieuwe energie wil geven? Geloof je dat de Heere zo'n God is? Dat hij jou dat geven wil? Daarmee zijn de tranen niet weg. Nee. Daarmee zijn de moeilijkheden niet weg. Nee. Maar daarmee is het tranendal wel begaanbaar. Ja, zelfs goed begaanbaar. De dichter, hij kijkt naar dat dorre dal waar hij en zijn medepelgrims, zijn medegelovigen doorheen moeten. En kijk maar om je heen. Kijk maar in de kerkbank wie er in je buurt zitten. Er zullen er zijn, ook hier in de gemeente, die, en dat zijn toch je medegelovigen, door zo'n moeilijk dal gaan op dit moment. En ja, die psalmdichter die kijkt rond en hij ziet het en hij erkent. Ja, vanuit het dal zelf, daar komt mijn hulp niet vandaan. In het tranendal zelf ligt de oplossing niet. De oplossing moet van boven komen. Hemelwater. Dat hebben ze nodig om hier doorheen te komen. Om de vallei van Bakka, de vallei van tranen, de vallei van het aardse bestaan tot een bron te maken. Ja, daar moet er toch echt van boven iets komen. En hoe doet die dichter dat? Hoe spreekt hij daar dan over? Hij zegt, er moeten putten gegraven worden. Putten om het hemelwater van de Heere in op te vangen. Ja, in de herziene statusalen komt dat beeld niet zo naar voren. Maar als je het in de King James zou lezen, dan komt dat veel meer naar voren. Dat beeld. Dat beeld van putten graven. Maar waar het nu om gaat, is wat het betekent. Putten moeten we graven, waar we de zegeningen van de Heere in opvangen. Zodat we voorraad hebben om die droge perioden van ons leven door te komen. Kun je zo toepassen. Die mooie preek waar je zoveel aan hebt gehad in het verleden. Sla hem op een USB-stick. Op je computer, op je smartphone of hoe het allemaal ook kan. Dan kunnen we opnieuw beluisteren als je het moeilijk hebt. Hele concrete manier van een put graven, zodat je er water in hebt staan als het tranendal komt. Dan heb je een put gegraven waar geestelijk water in staat. Dat gedicht, dat lied, dat je zoveel deed. Zorg dat je de tekst ergens hebt liggen. Dat je dat paraat hebt. Voor als het tranendal komt. Zodat je opnieuw kunt ervaren wat het betekent dat de Heere zo tot je spreekt. Dat is geen emotioneel gedoe. Maar dat is een put graven. Waarin je voorraad hebt staan. Voor als het tranendal komt. Dat je het binnen handbereik hebt. Zoals je een flesje water in je rugtas hebt zitten als je een bergwandeling aan het maken bent. Heb je binnen handbereik. Jongens en meisjes. De psalm die je misschien hebt geleerd de laatste maandag voor de, ik weet niet of dat nog gebeurt, psalmen leren. Ik denk het wel, hoop ik. Dat je psalm moet opzeggen op maandagmorgen. Nou, de laatste psalm die je hebt moeten leren voor school, zorg dat je hem in je hoofd hebt zitten. Zorg dat je die tekst niet vergeet. Dat doet de juf, dat doet de meester niet voor niks. Maar dan heb je een put gegraven waar water in staat. Geloofswater. Waardoor je kracht kunt hebben. Dan komt die tekst weer, schiet je weer te binnen op momenten dat je het helemaal niet verwacht. En dan komt ineens die tekst naar boven. Zo wil de Heere werken. Zo wil de Heere water geven. En je kunt het op allerlei manieren invullen. Welzalig de mens in wie, van wie de kracht in u is. In hun hart zijn de gebaande wegen. De pelgrim heeft het ervaren, het is waar. Zijn tocht door het leven. En door het tranendal in het bijzonder. Gaat het beste als zijn kracht in de Heere is. En dat is nog steeds zo. Dat is nog steeds zo. Als je kracht in hem is, dan is je levensweg opeens niet beter, vlakker. Dan van die ongelovige klasgenoot. Van die ongelovige buurjongen of dat ongelovige buurmeisje. Of die ongelovige collega. Maar dan ervaar je je levensweg wel beter, vlakker. Dan ervaar je je levensweg. Ja, dat is wonderlijk, hè? Hoe de dichter daarover spreekt. Dat is een gebaande weg, een verharde weg. Nou, misschien luister je vanmorgen wel vanaf je vakantieadres. En misschien zit je wel in de bergen op dit moment. Heb je gisteren, jongens en meisjes, een bergwandeling gemaakt of ga je die maken de komende dagen? Nou, wat is dan de eerste opdracht als je de bergen intrekt? Op het pad blijven. De tekens die zijn aangebracht in het oog houden. Want als je die kwijt bent, heb je een groot probleem. En misschien hebt u wel eens meegemaakt dat ik heb meegemaakt. Dat gebeurde, dat je zo'n wandeling aan het maken bent en het pad kwijtraakte en bent gaan dwalen in het bos. Afschuwelijk. Als je dat met kinderen hebt, dan weet je soms even niet hoe je het hebt. Dan moet je twee dingen doen. Dan moet je het pad zoeken en dan moet je de kinderen geruststellen. Want we weten hoe gevaarlijk het is. Je bent zo het pad kwijt, je gaat zo dwalen. Als je in berggebied het gebaande pad kwijt bent, ja, dan weet je twee dingen heel zeker. Twee dingen heel zeker. De weg wordt heel beroerd. En je gaat dwalen. Misschien zelfs verdwalen. Om dat te voorkomen moet je op het gebaande pad blijven. Moet je de markeringen blijven volgen. Alleen als je dat doet, kom je op de top. Alleen als je dat doet, kom je veilig aan. Dat gebaande pad, dat is daar niet zomaar neergelegd. Dat gebaande pad is daar neergelegd met de bedoeling dat jij als wandelaar veilig aankomt. En daar vertrouw je op. Op die markeringen vertrouw je dat die jou zeker op bestemming brengen. Daarom volg je die markeringen toch? Als het nou in het dagelijks leven zo makkelijk is. Als we dat in het dagelijks leven zo gemakkelijk doen, dat vertrouwen op de markeringen van de weg. Waarom maken we het dan in het geloof soms zo moeilijk? De Heere God geeft ze markeringen. Geeft ze wegwijzers. Die en die weg moet je volgen. Om op je bestemming te komen. Dan moeten we die markeringen ook volgen. Want hoeveel te meer geldt dat in het geloof? De Heere God heeft een pad. Een weg gebaand. Om u, jou en mij op bestemming te brengen. En dat is niet alleen de eeuwige bestemming. Daar en straks. Maar het is ook je bestemming hier en nu, in dit bestaan, in dit leven, in dit moeilijke aardse leven. Dat je in dit bestaan al tot bestemming komt, tot de bestemming die God met jouw leven heeft. Ook die bestemming, daar wordt over gesproken in Psalm 84. De Heere God heeft een pad, een weg gebaand. En dat is de Heere Jezus Christus. Hij kwam om te sterven aan het kruis. Hij kwam en ging. Door het diepste tranendal dat je je kunt voorstellen. En hij deed het voor jou. Hij deed het voor mij. Om voor ons een weg door het tranendal van het leven. In deze wereld te banen. Ja, om in deze wereld een pad te hebben, een verharde baan op te gaan. Maar ook om straks uit deze wereld een verharde weg, een verharde baan te hebben. Daarvoor heeft de Heere God zijn lieve zoon, de Heere Jezus, overgaat. Zo dichtbij kwam hij. In hem is de weg uitgezet. Om jou veilig op je bestemming hier en nu, op je eindbestemming daar en straks te brengen. Want die weg die de Heere Jezus heeft gebaand, die eindigt in het hemelse Jeruzalem. En ook dat lezen we in de tekst van Psalm 84. Zij zullen verschijnen in Sion. Jezus zegt, ik ben die weg. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Daarvoor moet je geloof en vertrouwen hebben in de weg, in Jezus zelf natuurlijk. Maar daarvoor moet je ook de aanwijzingen, de wegwijzers volgen. En daar wil ik mee afsluiten. Want wat geeft de Heere veel? Aanwijzingen. En wat geeft de Heere veel? Wegwijzers. Hij geeft de Bijbel. Hij geeft de geloofsopvoeding van papa en mama, jongens en meisjes. Hij geeft die Bijbelstudies op de jeugdvereniging en de clubs. Hij geeft de catechisaties. Hij geeft dat Bijbellezen aan de tafel. Niet zomaar dat het er hierin gaat en dat het er daar weer uitgaat. En dat je daarna weer snel aan het werk kunt. Maar hij geeft dat om een wegwijzer te geven. Hij wil maar één ding, dat je die wegwijzers volgt. En dat je uiteindelijk aan de voeten van de Heer Jezus, aan de voeten van het kruis uitkomt. En Jezus gaat volgen. Dat is het doel. Om jou op de gebaande weg met een hoofdletter te brengen en te houden. Want als je één keer tot geloof bent gekomen door Gods genade, dan kun je ook zomaar weer van dat pad afdwalen. Ook op die weg te houden. En nogmaals, dat is genade, maar dat kost ook inspanning. Zie de wegwijzers die de Heere God geeft. Gebruik de wegwijzers die de Heere God geeft. Niet alleen je bestemming is dan vast en zeker, maar ook je levensweg is dan vast en zeker. Hoe zwaar ook in mensen oog. Je loopt een weg die vast is. Je loopt een weg die begaanbaar is. Want Jezus heeft die weg gebaand. Daarmee loop je nooit, nooit op een doodlopende weg. Amen.